en welkom bij de Wat ik wou dat ik wist podcast. De podcast waarin ik deel wat ik wel eerder had willen weten en verhalen vertel waar jij je als twintiger hopelijk in herkent. Leuk om er weer te zijn. Afgelopen week was ik er voor het eerste keertje niet na al twee jaar, toch al wel weer anderhalf jaar denk ik, dat ik podcast maak. Omdat ik nu dus twee wekelijks doe, dus sorry dat ik er vorige week niet was, maar ja, ik was er in principe ook weer wel. Want wat ik nu tegenwoordig doe is dat ik twee wekelijks een blog post op mijn Petje Af pagina. En dat is een pagina waarbij je tegen een kleine betaling exclusieve content kan zien. En dat sluit heel goed aan bij het onderwerp van deze week. Want het gaat over een platform OnlyFans waarbij dus ook exclusieve content wordt aangeboden tegen betaling. Maar dan net even wat andere content. Daar ga ik het straks wat meer over hebben. Maar wat ik nog eventjes wou zeggen is, als je mijn allereerste blogpost op Petje Af nog wilt lezen, dan kan dat gewoon nog. Ik zal het linkje in de beschrijving zetten. Vorige week was natuurlijk een hele bijzondere week. Of eigenlijk was de afgelopen maand heel bijzonder. Want het stond helemaal in het teken van Black Lives Matter. Het is natuurlijk verschrikkelijk wat er is gebeurd. En ik kon dan ook niet anders dan het daarover hebben in mijn eerste blogpost. Het voelde een beetje gek om het daarover te hebben. Ik had het ook op mijn Instagram gezet. Omdat het voelt een beetje egoïstisch om als witte vrouw dan over zwarte mensen te praten. En hoe die zich voelen. Daarom heb ik het juist daar niet op gegooid. Maar meer gehad over hoe ik eigenlijk tegen racisme aankijk. En of ik vind dat ik een racist ben. Ja of nee. Want ik merkte heel erg toen. Ik heb natuurlijk ook heel veel discussies gevoerd met mensen in mijn omgeving. En op het moment dat mensen worden aangesproken op iets racistisch wat ze hebben gedaan of hebben gezegd, dan kan het heel erg rauw op iemands dak komen. En mensen worden gewoon niet graag voor racist uitgemaakt. Want het is natuurlijk ook een woord dat heel veel haat bevat. Dus daarom heb ik juist daarover een aflevering gemaakt. Om eens uit te zoeken in hoeverre dat bij mij zo gesteld staat. In de hoop dat ik andere mensen daarmee inspireer om ook kwetsbaar te zijn. En ook toe te geven wanneer zij misschien fouten hebben gemaakt op het gebied van racisme vroeger. En hoe zij zich kunnen verbeteren in de toekomst. Dus mocht je dat interessant vinden om te lezen, het linkje staat dus in de beschrijving van deze aflevering. Dan het onderwerp van vandaag. Ik zei het net al eventjes, het gaat over OnlyFans. En toen ik vroeg aan jullie of jullie wisten wat OnlyFans was, toen bleek eigenlijk dat maar een heel klein gedeelte het wist. Ik heb vanmiddag een story online gezet, die staat nu 4 uur erop. En ik vroeg dus van, weet jij wat OnlyFans is? En eigenlijk zei 85% nee en 15% ja. Wat ik net al zei, het is dus een platform waarbij je exclusieve content kan aanbieden tegen betaling voor volgers. Dus wat dat betreft lijkt het ook heel erg op andere platformen zoals Petje Af. En ik probeer op de woord van de Amerikaanse te komen. Nou, daar kom ik zo meteen nog wel op. Maar wat het hierbij dus geval is dat er dat platform toch nog wel heel veel gebruikt wordt om naaktfoto's of in ieder geval hele sexy foto's en video's aan te bieden. En in Amerika wordt er dus al heel veel over dit platform gepraat, wordt er heel veel gebruik van gemaakt en het komt ook steeds meer deze kant van de wereld op. En ik vind het een onwijs interessant fenomeen en ik wil het er daarom wat uitgebreider over hebben vandaag, omdat er ook een soort morele kwestie bij komt kijken. Dus dat vind ik wel een heel interessant iets voor deze week om te gaan behandelen. Ik ben ook heel erg benieuwd wat jullie mening over dit onderwerp is. Heb ik deels al op Instagram gevraagd, dus dat neem ik er ook in mee. Dan gaan we de aflevering beginnen met het lekker loeren blokje, waarin ik dus op een luchtige manier de week met je doorneem. Ik begin met een nieuwtje van Joka van Houten en Henri van Loon. Joka van Hout is natuurlijk de zus van Carice, maar ook zelf een fantastische actrice. En Henri van Loon is een fantastische comedian. En om heel eerlijk te zijn, wist ik eigenlijk niet eens dat zij samen waren. Ze blijken al best wel een aantal jaartjes samen te zijn. Hiervoor had Henri van Loon een relatie met Jennifer Hofman, met wie hij ook in De Luizenmoeder speelde. Dat wist ik dan weer wel, maar sindsdien is hij dus weer samen met Joka van Houten. En zij hebben bekendgemaakt dat zij hun allereerste kindje gaan krijgen, wat superleuk is. Dat hebben ze bekendgemaakt via Instagram, dus ik had eventjes gekeken op die van Joka van Houten. En zij hadden een, ja, is het een sketch? Het was gewoon een soort video waar zij zichzelf filmden en ze gewoon aan het kletsen waren over corona en over de kilo's die je er in deze tijd bij krijgt. En wat ze er dan dus ook over zeiden, is dat, nou, hij zei van, ja, jij hebt ook wel wat kilo's erbij gekregen. En nou, uiteindelijk kwam het er dus op neer dat ze zei van, ja, maar ik ben ook gewoon zwanger. En toen deed hij natuurlijk van, hè, wat, zwanger? Hij wist natuurlijk al wel al lang, maar dit was hun manier om het bekend te maken. Vond ik wel heel erg leuk gedaan. Ik moet wel zeggen, ik kan Henry van Loon, ik zeg het de hele tijd Henry en dan weer Henry. Ik weet niet precies hoe je zijn naam zegt. Maar ik vind dat nog wel heel lastig om hem los te zien van al zijn gekke typetjes die hij doet. Hij heeft natuurlijk enorm veel typetjes en ook in de Luismoeder is hij eigenlijk een soort typetje. En ik vind hem heel droog. Hij heeft ook meestal hele droge personages. Maar ik vind het daarom heel lastig om in te schatten hoe hij echt is. Omdat ik hem dus alleen maar als zo'n lolbroek zie. En daardoor ook nog helemaal niet kan voorstellen hoe hij is om als man te hebben of om als vader te hebben. Dus toen ik hun zo zag in die video en besefte dat hij dus vader werd van hun kind, moest ik soort van schakelen in mijn hoofd. Maar ik denk wel dat hij echt een fantastisch leuke vader gaat worden, waarmee je heel veel lol zal hebben. Dus superleuk voor hun. Dan een iets serieuzer onderwerp. J.K. Rowling, de schrijfster van de Harry Potter boeken uiteraard, die was afgelopen week in opspraak omdat zij een, ze had een tweet geplaatst over transgender issues. En dat is helemaal verkeerd gevallen eigenlijk. Ik ga eventjes erbij pakken wat ze nou precies had getweet voordat ik het verkeerd quote. Dus ze had een artikel op Twitter gedeeld en dit artikel had de titel Opinion, Creating a More Equal Post-COVID World for People Who Menstruate. En toen had zij dat dus gequote met people who menstruate. I'm sure there used to be a word for those people. Someone help me out. Wombin? Wimpin? Womit? Oftewel, vrouwen zijn de enige die menstrueren. Maar ja, daar kreeg ze dus best wel wat kritiek op. Want mensen die menstrueren kunnen ook mannen zijn die geboren zijn als vrouw. Dus die nog wel dat intact hebben, maar die zich inmiddels identificeren als man. Dus daarom was het eigenlijk een heel net gekozen bewoording van people who menstruate. Alleen, dit is niet hoe zij het zelf zag. Ze heeft daarna ook weer een andere tweet geplaatst. Ik zal hem even quoten. If sex isn't real, there is no same-sex attraction. If sex isn't real, the lived reality of women globally is erased. I know and love trans people, but erasing the concept of sex removes the ability of many to meaningfully discuss their lives. It isn't hate to speak the truth. En wat ze daar eigenlijk mee bedoelt is, je hebt seks en je hebt gender. Dus seks is eigenlijk heel biologisch. Dus je hebt als je wordt geboren, dan heb je een piemel en dan ben je een man op seksgebied. En als je een vagina hebt, dan ben je een vrouw. En dan heb je gender en dat is hoe je jezelf identificeert. Dus zij zegt eigenlijk van, waar deze mensen het allemaal over hebben, is gender. En eigenlijk wordt er nu dus gezegd dat we het over seks helemaal niet meer mogen hebben, hoe je geboren bent. Alleen de discussie gaat natuurlijk meer over wat je in het dagelijks leven beschrijft. Welke woorden je gebruikt. En zij staat er dus nog steeds. Ze heeft daarna ook een enorm essay geschreven, waarin ze ook uitweiden over hoe zij vroeger slecht behandeld is door de man. Sexual abuse. Ze wordt heel kwetsbaar eigenlijk. Alleen het probleem is dat zij dan dus allemaal dat soort mooie voorbeelden wel meebrengt. Alleen dat ze nog steeds niet het issue van trans people lijkt te begrijpen. Dus eigenlijk staat ze nog steeds achter het standpunt wat ze hierin heeft gemaakt. Zij vindt nog steeds dat mannen die als vrouw zijn geboren, dat je die vrouw moet noemen eigenlijk. Daar komt het op neer. Terwijl ze graag man willen genoemd worden natuurlijk. En daarna gaat ze het ook hebben over wc-hokjes. Want hoe zit het daar dan mee? Want als we... als elke vrouw... Dan moet ik eventjes hier, raak je altijd mee in de knoop. Maar als elke... Een vrouw die zegt ik ben een man, gewoon het mannenhoekje in kan. Of andersom, waar ligt de grens dan nog? Nou, het wordt een hele discussie. Maar uiteindelijk zegt iedereen eigenlijk van... Ze heeft dus een essay geschreven van, wat was het, 6000 woorden of zo. En mensen zeggen van dat had ze gewoon beter niet kunnen doen. Want ze begrijpt gewoon nog niet waar die mensen vandaan komen. Of ze heeft gewoon een compleet ander standpunt en dat valt heel slecht. En ondertussen zijn er ook heel veel mensen die bekend zijn van haar films. Zoals Emma Watson, die zich ook hebben uitgesproken op social media dat ze niet achter haar uitspraken staan. Dus nou ja, het was een heel ding. ik ga door naar het volgende onderwerp. En het volgende lekker loeren nieuwtje. En dat is Chateau Meiland. Want Chateau Meiland krijgt een vierde seizoen alweer. De laatste aflevering is volgens mij vandaag of morgen op tv. En ja, dat is wel een bijzondere. Want dit is waarschijnlijk het laatste seizoen dat ze in Frankrijk zullen zitten. Want ze hebben natuurlijk besloten om naar Nederland te gaan verhuizen. Dus het was überhaupt nog maar de vraag van komt er dan nog wel een nieuw seizoen? Want hè, Chateau Meiland bestaat eigenlijk niet meer. Maar het is natuurlijk wel een hele spannende periode om te volgen hoe zij dan van Frankrijk naar Nederland gaan. Hoe zij hun nieuwe leven in Nederland gaan inrichten en opbouwen. En daarom snap ik dat er een nieuw seizoen komt. Ik vraag me alleen wel af, hoe blijft het dan Chateau Meiland heten? Want dat is natuurlijk wel de naam waardoor ze bekend zijn geworden. Maar het gaat niet meer op voor hoe het eruit gaat zien. In ieder geval, ik neem aan dat ze niet in Nederland een chateau op gaan zetten. Want de reden dat ze ermee stopte was juist dat ze het eventjes rust wilde hebben. Want je bent natuurlijk gewoon 7 dagen per week de hele dag door aan het werk als je een eigen chateau hebt. Maar goed, ik vind het wel weer leuk dat het een nieuw seizoen komt. Ik moet zeggen dat ik het afgelopen seizoen niet volledig heb gekeken. Gewoon af en toe een aflevering als ik hem tegenkwam. En ik hoor ook steeds meer mensen in mijn omgeving die zeggen dat het een beetje een trucje wordt. Dat ze, dat bijvoorbeeld Martin Meiland dan heeft gemerkt dat als hij bepaalde dingen op een bepaalde manier zegt, dat dan online viral gaat en dat hij het daarom juist op die manier praat. Ja, ik weet niet of dat waar is, maar je moet wel zeggen, het is natuurlijk ook hoe vaker je iemand hoort praten die op een hele specifieke manier praat, dat je dan al gauw gaat denken van, oh, dat is een soort kunstje of zo die persoon aan het doen is. En dat wil helemaal niet zeggen of dat echt zo is, want hij is wel echt zo, want ook als je afleveringen van 10 jaar geleden kijkt van Ik Vertrek, dan zie je dat hij ook zo is. Dus nou ja, dat laten we even in het midden. Maar in ieder geval leuk dat zij een volgend seizoen krijgen. Ik denk dat dat ook gewoon nog weer gaat scoren. Dan een ander programma waar ik het ook graag over heb en dat is natuurlijk Love Island. Ik zei in een eerdere aflevering dat Love Island dit jaar niet doorgaat en dat ik daarvan baalde en dat ik er niet meer nieuwe seizoenen had om van te smullen. Het Nederlandse seizoen gaat toch opgenomen worden waarschijnlijk dit najaar. Ze houden zich dan wel aan de eisen van het RIVM. En wat dat inhoudt, nog bedankt voor degene die dit naar mij doorstuurde, want ik had dit nieuwtje gemist. En iemand die heeft altijd gescreenshot en naar mij gedm'd, dus dat was top. Wat nu blijkt dat ze gaan doen, is dat ze alle deelnemers van tevoren testen op het coronavirus. En volgens mij ook gedurende het seizoen, als er aanwijzingen lijken te zijn dat iemand het heeft, dan wordt het gelijk getest en wordt daarop gehandeld. En ja, zij worden, die mensen die dan in die villa zitten, worden beschouwd als een huishouden. Op het moment dat ze daar dus met z'n allen gaan wonen. Dus dan mogen ze gewoon bij elkaar in de buurt komen. Want dat zou natuurlijk ook een beetje gek zijn als je een Love Island seizoen hebt waarbij er niet gezoend of gesext mag worden. Want dat is wel een beetje het idee natuurlijk, dat je de liefde van je leven gaat vinden en dat je niet op 1,5 meter afstand blijft in ieder geval. Dus ja, ik ben benieuwd of dat op die manier doorgaat. Ik zat alleen wel te denken van, er is ook een crew, weet ik, die dan bijvoorbeeld mee eet 's middags, want je ziet ze nooit eten eigenlijk. En die crew die is heel close met alle mensen in de villa. En die gaan wel weer terug naar hun eigen slaapplek. En die zullen ook af en toe wel eens boodschappen gaan doen buiten die villa. Dus die komen wel meer in aanraking met andere mensen. Dus op een of andere manier zouden die mensen toch ook weer het coronavirus de villa in kunnen brengen. Ik vraag me af in hoeverre ze daarover na hebben gedacht. Dat zag ik nog niet in dit stuk staan. Maar ja, je moet natuurlijk overal over nadenken nu. Dus zeker als je zo in de picture staat bij een Love Island opname. Dus ja, ben benieuwd. Maar in ieder geval, leuk vooruitzicht. Dan tot slot, weer wel een serieus iets. Rapper Akwasi was afgelopen week heel veel in het nieuws. Omdat hij op de Dam tijdens de Black Lives Matter protesten was geweest. En daar zo had gespeeched. En ja, heel vurig daarin was geweest. En het ook helemaal zat was dat Zwarte Piet nog in het land was. En hij zei daar ook over: als ik in november nog Zwarte Piet zie, dan trap ik hem in zijn gezicht. En dat is iets dat uiteraard gefilmd is en online kwam. En dat is iets waar heel veel mensen over vielen. Want ze vonden dat heel heftig en gewelddadig klinken. En eigenlijk als een oproep tot geweld klinken. Hij is toen heel veel geïnterviewd door radio, door kranten, door tv. Hij zat onder andere bij Bo aan tafel. En dat stukje heb ik nog teruggekregen, gekeken, sorry. En ja, Bo die zei eigenlijk ook precies hetzelfde van het leidt gewoon een oproep tot geweld, weet je. En dit doet af aan de boodschap die jij probeert te brengen. Waarop hij zei van ja, het lijkt nu misschien alsof ik opeens heel agressief aan het doen ben. En ik ben ook een hele rustige jongen. Je kent me ook van andere tv-programma's. Ik ben helemaal niet agressief. En ik wil helemaal niet oproepen tot geweld. Maar je moet ook begrijpen dat racisme iets is dat ik dagelijks meemaak. Al mijn hele leven maak ik dit dagelijks mee. En ik heb me nooit uitgesproken omdat je als niet te bekend wil staan als die zeur. Die ene die het altijd maar daarover kan hebben. Want mensen vinden het al gauw gezeur. En die emoties die bouwen gewoon op. En op het moment dat je daar zo staat, dan vloepen dat soort dingen eruit. En hij zei wel van ik sta nog steeds achter alles wat ik heb gezegd. Maar ja, om dit allemaal uit te leggen, daar heb je best wel eventjes tijd voor nodig. Dus en dat gaat niet in een tv-programma, want dat moet natuurlijk allemaal snel. Dus hij werd heel vaak, dat probeerde Bo tussendoor een vraag te stellen. En zei hij, wacht nou even, laat me even uitpraten. Waardoor het een hele verhitte discussie werd. En ook mensen in het publiek zich erin gingen mengen van... want Aquasi zei het van, ja, waarom ben je aan het schreeuwen, Bo? En Bo probeerde er gewoon tussen te komen om een vraag te stellen. Waarop iemand anders in het publiek weer tegen Aquasi zei, nee, jij bent aan het schreeuwen. En waarop iemand anders weer zei van, mensen zeggen altijd over zwarte mensen dat ze aan het schreeuwen zijn, maar dat is onze manier van praten. En nou, toen ging het weer, het werd een hele, hele discussie. Maar wel de moeite waard om eventjes terug te kijken. En ik zag nu ook dat Aquasi heeft gezegd dat hij, of in ieder geval dat zijn manager volgens mij zijn mobiel heeft ingenomen. Of dat hij zelf heeft besloten om die aan de kant te leggen. Omdat hij het gewoon eventjes allemaal niet meer aan kan. En dat snap ik wel. Als je zo erg in de picture staat afgelopen week en zoveel shit over je heen krijgt. En niemand je eigenlijk lijkt te begrijpen wat dit betreft. En ik wil niet zeggen dat oproepen tot geweld goed is. Ik wil ook niet zeggen dat hij dat hierin doet. Maar ik snap wel dat je onwijs gefrustreerd kan raken als je elke dag racisme meemaakt. En dat op het moment dat je erover uitspreekt en je iets van emotie laat zien, dat er alleen maar wordt gepraat over de manier van hoe jij je emotie hebt geuit, in plaats van het issue wat er echt gaande is. Dus ja, ik vond het wel echt intens. Sowieso, ik slurp echt alle informatie op die ik afgelopen weken binnenkrijg, want ik moet zelf ook nog heel veel leren. En ook als ik hier in deze afleveringen fouten maak op het gebied van racisme of over transzaken, ik heb niet, dat zei ik ook in mijn, sorry, ik ging tegen de microfoon aan, ik hoop niet dat je dat heel hard hoorde. Ik heb niet alle informatie, omdat ik nog steeds ook alles aan het leren ben. Je mag me er ook gewoon op aanspreken. Ik probeer ook nog steeds alles te leren en de juiste benamingen te noemen. Maar ik weet het ook nog steeds niet allemaal. Dus alvast excuses daarvoor als je, ja, ik je op een of andere manier beledig met wat ik zeg. Dan wil ik doorgaan naar het Elke Elletje, waarin ik je lees, kijk en luistertips geef. Ik begin met de leestip, het boekenclubboek van deze maand. En ja, we zijn dus eigenlijk al 2 weken aan het lezen. Er is ook weer een appgroepje voor, of een appgroepje, een Instagram DM groepje. Er lezen weer een hoop mensen mee deze maand, dus dat vind ik heel leuk. En het boek is dus Not That Kind of Girl van Lena Dunham. Ook wel bekend als de actrice van Girls, Hannah. En ja, eigenlijk moet ik ook zeggen, ik ben dat boek nu aan het lezen. En wat blijkt is dat Lena Dunham, de echte vrouw, zeg maar, heel erg lijkt op haar personage Hannah. Ze heeft volgens mij ook, ja, zij heeft natuurlijk zelf ook die serie geschreven en geregisseerd. En ze is heel erg nauw bij zichzelf gebleven. Want de manier waarop zij schrijft is eigenlijk ook hoe Hannah denkt in de serie. In ieder geval, ik vind het echt mega erg op elkaar lijken. Ik weet niet of andere mensen die het boek lezen dit ook zo hebben. En ik vind het tot nu toe best wel hak op de tak eigenlijk. Allemaal korte verhaaltjes na elkaar. Het is ook autobiografisch, dus het is misschien ook lastig om echt een meeslepend verhaal van je eigen leven te maken. Maar daardoor moest ik er wel eventjes in komen. Dus dat kort over het boek. De volledige recensie komt dus over 2 weken. En daarin neem ik ook de recensies van de andere lezeressen. Zeg ik het goed? Volgens mij zijn het wel weer allemaal vrouwen deze maand. Van de andere lezeressen mee. Dan nog wat kijktips. Ik heb de afgelopen weken meerdere dingen gekeken. Ten eerste een docu die ontzettend veel werd aangeraden op het gebied van racisme. Voornamelijk racisme in Amerika. En dat is de documentaire 13th. Dus 1-3-TH, zeg maar. Die staat op Netflix en die brengt heel goed in kaart hoe racisme eigenlijk is. Ja, hoe dat is opgebouwd. Dat is een gek om te zeggen. Ik weet even niet hoe ik moet zeggen. Maar hoe dat eigenlijk in de maatschappij is geslopen. Waar het mee is begonnen en waar ze nu zijn in Amerika. En het geeft heel veel context en heel veel. Ik begreep veel meer van wat er allemaal gaande is door deze geschiedenis te weten die wordt besproken in deze documentaire. Dus ik snap ook helemaal waarom zoveel mensen deze documentaire aanraden. En ik zou hem ook aan iedereen aanraden als je meer hierover wil weten. Dus die zou ik zeker kijken. Verder heb ik nog een hele slechte film gekeken gisteravond. En dat is Fuck de Liefde. Hij staat op Videoland. En hij bevat ongeveer elke Nederlandse B-acteur die er is. Het speelt zich af op, moet ik het goed zeggen? Ik weet het niet eens. Een van de APC-eilanden in ieder geval. Bonaire, Curaçao volgens mij. En het gaat gewoon over liefde. Iemand die gescheiden is en dan naar Curaçao komt en een jongen ontmoet en daar dan een relatie mee opbouwt. Maar dan is ze toch weer terug naar haar ex. En ondertussen is in Nederland ook van alles gaande. En ik vond het wel. Ik kreeg wel heel veel zin om naar Curaçao te gaan, moet ik zeggen. Ik vond het echt zo een leuk sfeertje hebben daar zo. Alleen je moet er denk ik wel echt heen als je single bent. In ieder geval. Het leventje wat ze daar lieten zien van Curaçao was vooral heel veel daten, zoenen en seksen en stappen en dat eigenlijk. Dan zou Curaçao vast wel meer dan dat te bieden hebben en het een beetje een eenzijdig beeld meebrengen. Ik vond het wel gewoon een lekker wegkijkfilmpje, maar het acteren is echt niet om over een huis te schrijven voor jongens. Dus echt, daarvoor moet je zeker niet deze film gaan kijken. En ook zeker niet met filmcritici deze film gaan kijken, want het is niet heel goed, maar het is wel een lekker wegkijkfilmpje. Verder ben ik nog steeds Westworld aan het kijken. Een fantastische serie, een van de beste series die ik de afgelopen jaren heb gezien. Elke middag en avond denk ik ook wel als mijn vriend en ik pauze hebben of als we klaar zijn met werken en we gaan eten, dan wij eten toch al veel voor de tv. Is misschien heel slecht, maar ik vind dat heel fijn. Echt even een momentje van ontspanning en dan kijken we dus naar Westworld. Ik heb in de vorige aflevering al helemaal uitgelegd waar het over gaat. Dus als je hem nog niet kent, dan moet je dat even luisteren of het even opzoeken online. Verder is het nieuwe seizoen van Queer Eye op Netflix gekomen, jongens. Dat moet je ook echt weer kijken. Ik moet echt bij elke aflevering janken. Het zijn dus 5 queer guys die dan het leven van een man of vrouw in Amerika toch wel behoorlijk gaan verbeteren op zowel uiterlijk als innerlijk gebied. En elke persoon die centraal staat in een aflevering heeft weer een heel bijzonder en verschillend verhaal. En je moet gewoon altijd huilen aan het eind, omdat het zo mooi is wat ze voor die persoon hebben gedaan. En deze nieuwe afleveringen zijn ook echt weer fantastisch. Het is weer in Amerika. Het vorige seizoen was in Japan. En nu zijn ze gewoon weer in Amerika. Dan tot slot een luistertip. Ik ben tegenwoordig veel boeken aan het luisteren. Omdat ik ben niet zo van de podcast afgelopen tijd. Ik weet niet waarom. Maar ik vind het gewoon lekker om een boek weg te luisteren. Zeker ook als ik lange autoritten maak. Ik woon 3 kwartier van mijn ouders vandaan. Dus als ik daarheen ga, dan kan ik best wel een lekker lang stuk luisteren. En ik heb nu AirPods, dus ik kan gewoon door heel het huis, als ik klusjes aan het doen ben, ook luisteren. En dat is echt best uitvinding ever. Maar het boek wat ik dus de afgelopen tijd heb gelezen, geluisterd dus eigenlijk, is Park Avenue Summer van René Rosen. Ik heb de beschrijving hier voor me. Mad Men meets the Devil Wears Prada as René Rosen draws readers into the glamour of 1965 New York City and Cosmopolitan magazine, where a brazen new editor-in-chief, Helen Gurley Brown, shocks America by daring to talk to women about all things off-limits. New York is filled with opportunities for single girls like Alice Weiss, who leaves her small Midwestern town to chase her big city dreams and unexpectedly lands a job of a lifetime working for Helen Gurley Brown, the first female editor-in-chief of a then-failing Cosmopolitan magazine. Nothing could have prepared Alice for the world she enters as editors and writers resign on the spot, refusing to work for the woman who wrote the scandalous bestseller Sex and the Single Girl. While confidential memos, article ideas, and cover designs keep finding their way into the wrong hands, someone tries to pull Alice into this scheme to sabotage her boss. But Alice remains loyal and becomes all the more determined to help Helen succeed. As pressure mounts at the magazine and Alice struggles to make her way in New York, she quickly learns that in Helen Gurley Brown's world, a woman can demand to have it all. Ja, ik vond het echt een topboek. Ik vond het heel vet om meegenomen te worden in de wereld van New York in het jaar 1965. Ook heel tof om van dichtbij een soort van mee te maken hoe Helen Gurley Brown als persoon was. Want dit is dus op waarheid gebaseerd. En deze vrouw heeft dus heel lang aan de top gestaan van Cosmopolitan en echt uit het slop getrokken dat tijdschrift. Dat ging toen nog heel erg over de vrouw achter het fornuis, zeg maar. En alle tips en tricks daarvoor om een goede huisvrouw te zijn. En zij besloot dat het blad echt moest draaien om hoe je mannen kon plezieren, hoe je er mooi uit kon zien voor je date. Hoe je, weet ik veel, je moest waksen. Of hoe je een orgasme kon bereiken. Zo ver ging ze eigenlijk al in die tijd, want het natuurlijk echt chockerend was. En inmiddels heeft het blad weer een nieuwe ommezwaai gemaakt. En waarbij het natuurlijk veel feministischer is. En je niet per se aan de standaard van een man moet voldoen. Waar Helen Gurley Brown dus nog heel erg mee bezig was. Maar dat was in die tijd eigenlijk al heel feministisch. Om zo erg voor jezelf te kiezen. En het hele blad niet te laten draaien om hoe je een gezinsleven zeg maar opbouwt. Dus dat vond ik wel heel vet om... ja, zo mee te maken. En er zit zo'n heel leuk geschreven. En ik heb het boek geluisterd via Audible. Dat vroegen ook veel mensen, want ik had er iets op mijn Insta over gezet. En dat is dus een Amerikaans luisterboekplatform. Ik wilde een ander boek zoeken en toen kon ik die niet vinden. En toen had ik opeens per ongeluk een membership bij Audible afgesloten. En toen had ik eerst een proefmaand, maar toen had ik dit boek nog niet uit. Toen dacht ik, nou weet je, ik hou hem gewoon, want ik vind het eigenlijk best wel chill. En de voorleesstem van dit boek was dus ook heel goed hierbij. Dit was echt, ja, ik weet niet, je moet ook echt een goede stem hebben om het lekker weg te luisteren. En dat, ja, bij deze paste de stem voor mij perfect bij het personage. Ik zal nog één keer de titel van het boek herhalen. Het heet dus Park Avenue Summer van René Rosen. Dus als je dat boek wil lezen, ik vond het zeker een aanrader. Of wil luisteren via Audible dus. Nou, dan gaan we maar eens naar het hoofdonderwerp. En dat is OnlyFans. Nou, wat ik al zei aan het begin. Er zijn dus heel weinig mensen, van jullie in ieder geval, van de mensen die op mijn poll hebben gereageerd in ieder geval, die weten wat OnlyFans is. Dus ik pak gewoon eventjes de Wikipedia-pagina erbij. OnlyFans is a content subscription service based in London. Content creators can earn money from users who subscribe to their content, the fans. It is popular in the adult entertainment industry, but also hosts content creators from other genres, such as physical fitness experts and other creators who post regularly online. It allows content creators to receive funding directly from their fans on a monthly basis, as well as on tips and the pay-per-view feature. Dus er zijn binnen die service allemaal verschillende manieren waardoor je dus geld kan krijgen van jouw fans. En het is dus bedoeld voor exclusieve content. Maar het wordt toch voornamelijk gebruikt voor adult content. En dat kan dan om bikinifoto's gaan, ondergoedfoto's, maar soms dus ook helemaal naakt. Ja, ik kwam dit tegen omdat ik zag dat veel meer mensen op Twitter het over aan het hadden. Dat veel mensen op Twitter het hierover hadden. En ik zag die term gewoon steeds vaker voorbij komen. En ik dacht, wat is dat OnlyFans? En ik zag ook dat steeds meer influencers het hierover gingen hebben. Dat zij een OnlyFans pagina hadden waarbij ze exclusieve content aanboden. En nou ja, dat ze, er stonden dan ook emoties bij die ik een beetje verdacht vond. Dat ik dacht, wat is dit nou? En toen bleek het dus vooral om lewd content te gaan, zoals dat ook al wordt genoemd. Wat betekent dat je dus, het gaat om sexy foto's of zelfs naaktfoto's. En die kan je dus bekijken als je een abonnement bij diegene afsluit. En ja, meiden die verdienen hier echt duizenden euro's mee. Echt niet normaal. En er bleken ook mensen op te zitten die ik dus echt ken. Bijvoorbeeld Megan Hansen van Love Island. Zij heeft meegedaan aan Love Island UK. Als je alle seizoenen hebt gezien, dan ken je haar ook. Moet het anders maar eventjes opzoeken op Insta. Megan Hansen, ik had haar überhaupt niet op Instagram. En toen zag ik dat ze op haar Insta ook best wel hele sexy foto's plaatst. En bijvoorbeeld Black China, die zit er ook op. En Tana Mojo, zij is een YouTuber die überhaupt wel ervan houdt om op te vallen met heftige content. Heeft ze in het verleden ook gedaan. Maar zij heeft dus ook een OnlyFans pagina. En toen dacht ik wel van ja, ik vind het toch wel bijzonder dat het gewoon bekende mensen zijn. Kijk, we zijn allemaal online wel eens iets tegengekomen van oh, nudes for money. Of dat het nou een spammail was. Of een Instagram bot die dan op je reageert. Of een soort gekke pop-up op een website. Dat zijn altijd van mensen die je niet kent. Maar dit was eigenlijk voor het eerst dat ik bekende mensen, influencers, zo openlijk hun nudes zag verkopen. En die vroegen van, ja, abonneer op mijn pagina, want dan kan ik mijn huur weer betalen deze maand of zo. Ja, ik vond dat best wel bijzonder dat mensen dus bewust naakte foto's met hun hoofd erop de wereld inbrachten voor geld. Want er zijn natuurlijk ook heel veel celebrities wiens nudes ook de wereld in zijn gebracht zonder dat ze dat wilden, omdat ze die voor zichzelf wilden houden. En hierbij doen mensen het dus zelf voor geld dan wel. Ik ging daarna een beetje zoeken op YouTube. En toen kwam ik echt honderden video's tegen. Met name als How I Make Money on OnlyFans. Tips and Tricks. Of I made an OnlyFans for a week. And this is how much I made. En ik werd helemaal ingezogen in dat wereldje. Dus ik heb echt superveel video's gekeken. En het stomme is dat heel veel van die mensen die dus als experiment een week een OnlyFans hebben aangemaakt, eigenlijk zagen dat ze zo ontzettend veel geld verdienen hiermee. Ze maakten in een, nou, er waren dan meestal mensen die het een maand probeerden en die hadden dan gewoon $7000 of zo. En er ging dan nog wel een belasting vanaf, want je kan het dus gewoon afschrijven, zeg maar. Dus het, je houdt er iets minder aan over, maar het is gewoon allemaal legit. Je kan het gewoon aangeven en mensen verdienen dus gewoon, voor heel veel mensen is dit gewoon hun baan. Dit doen zij gewoon om geld te verdienen. En heel veel van die meiden die dus YouTube-video's hadden gemaakt van oh, I tried it for a week. Dan zag je dus dat zij zoveel geld eraan hadden verdiend. En dan zag ik in de beschrijving van die video staan, follow my OnlyFans of subscribe to my OnlyFans. Oftewel, ze houden dat dan ook in stand omdat ze zien hoeveel geld ze ermee verdienen en hoe makkelijk dat gaat. En ja, ik was echt in shock van de bedragen die zij hiermee verdienden. En dit zijn natuurlijk ook jonge meiden die ook normale, om tussen aanhalingstekens dan, bijbaantjes hebben gehad en die dan misschien een tiende verdienden van wat ze nu verdienden met heel veel meer effort. Dus ik snap dan wel dat dit lonkt als je dan ziet wat voor geld je hiermee binnen kan halen met foto's, bikinifoto's die je misschien ook wel op je Instagram zou zetten, maar dat je er nu gewoon geld aan verdient. Ja, voor heel veel mensen is dit natuurlijk een fantastische uitkomst. Dus ja, dit is enorm hard in populariteit aan het stijgen. Ik heb volgens mij ook hier cijfers gezien. Hier in May 22, CEO Tim Stokely told BuzzFeed, the site is seeing about 200,000 new users every 24 hours. And 7,000 to 8,000 new creators joining every day. insane, toch? Die cijfers. Nou ja, het gaat dus enorm hard. En ik raakte dus al heel snel gefascineerd hierdoor. En ik ontdekte nog veel meer mensen die erop zaten. En ik heb toen ook een account aangemaakt. Zonder überhaupt betaling eraan toe te voegen, hoor. Maar gewoon om te kijken hoe die site in elkaar zat. En als je dan op de creator klikte, dan kon je uiteraard niks zien. Maar je kon wel de beschrijving van hun profiel zien en de beschrijving van een post. Alleen dan zat er een slotje op de post. En ja, dus dat waren dan gewoon influencers die dan ook... Dan keek ik op hun Instagram en dan... Ja, ze hebben op die OnlyFans pagina dan ook gewoon dezelfde soort Insta captions. Weet je, er staat gewoon: tell me what you want to see more on my account. En dan zo'n water emoji erachter, weet je wel. Of een persik emoji. Ja, zij profiteren gewoon heel erg van alle mannen en waarschijnlijk ook wel vrouwen die hier ontzettend in geïnteresseerd zijn. Ja, en ik... Toch raakte ik met mezelf een beetje in een moreel dilemma. Want wat vind ik hier nou eigenlijk van? En eerlijk, in eerste instantie snapte ik er helemaal niks van. En ging het eigenlijk tegen alles in waar ik voor sta. Ja, ik vond gewoon, dit zijn dingen die je voor jezelf moet houden. In naaktfoto's, voor jou en voor je vriend. Maar om dat nou zo online te gooien en ook nog voor geld. Je verkoopt je lichaam online, dacht ik. Zelfrespect, hallo. Je objectiveert het vrouwelijk lichaam. En zijn juist met de hele MeToo-beweging hartstikke hard aan het vechten. En nieuwe feministen die zijn juist zo hard aan het werken om dit soort dingen tegen te gaan. Waarom exporteer je dan je lichaam? En zoek je bijvoorbeeld niet een baan waarbij juist je brein centraal staat? Dat is toch veel meer waard? Maar ja, hè, dat is natuurlijk heel makkelijk gezegd. En dat is een instinctreactie eigenlijk. En daarna ging ik mezelf wat meer afvragen van... Ja, vind ik dan sekswerkers op de wallen ook niet kunnen? Of vind ik pornoactrices dan ook niet kunnen? En toen moest ik ook denken aan een documentaire die ik heb gezien van Bobby Eden. Natuurlijk een van de bekendste Nederlandse pornoactrices. En ik vond haar echt een fantastische vrouw. En ik vond het ook super slim hoe zij haar business had ingericht. Zij heeft echt het heel slim gedaan. Zij had ook allemaal producten gecreëerd onder de naam Bobby Eden. Die echt super veel werden gekocht. Ze voelde zich heel erg in controle. Ze was in controle. Ze had ook de macht gewoon in alle aspecten van haar werk. Haar man werkte ook voor haar. En die hielp haar met alle dingen verzenden. Weet je, als ze dan een vies slipje... Ja, het klinkt misschien raar, maar dan had ze vieze slipjes. En als die dan een dag had gedragen, dan deed ze die in een plastic zakje. En die verkocht ze dan online. En nou, dat was gewoon doodnormaal voor haar. Wie was ik dan om dat te gaan beoordelen? Weet je, het is gewoon een vrouw die een hartstikke slimme business op heeft gebouwd. Die daar comfortabel bij is. Wie ben ik dan om zoiets te gaan beoordelen? Dus ja, daarom zat ik alleen maar met mezelf een beetje in de knoop over dit onderwerp. En heel veel met andere mensen ook over gehad van wat vind jij er dan van. En ik heb ook allemaal discussiestukken gelezen over dit nieuwe platform OnlyFans. En dit is eigenlijk een beetje het issue waar ik mee zat. Is het iets wat heel erg, hoe zeg je dat... empowering is. Ik kan het Nederlandse woord eventjes niet zo goed vinden, maar wat juist de vrouw staat in zijn kracht en die is de baas, want die bepaalt wat zij van haar zichzelf naar buiten brengt en wat niet. En zij verdient er ook nog het geld mee, dus zij staat eigenlijk boven degene die het allemaal kopen van haar. En het is een hartstikke slimme businessvrouw. Ze ziet wat ze ervoor krijgt. En ik heb het hier de hele tijd over vrouwen. Hè, maar er zullen vast ook heel veel mannen zijn die het platform gebruiken. Dus dat heb je aan de ene kant. Dat je denkt van, nou ja, super tof voor zo iemand dat zij op deze manier de geld kan verdienen. En waarom zou ik daar dan wat over te zeggen hebben? Aan de andere kant zag ik ook heel veel discussiestukken van, ja, werk je niet mee aan het patriarchaat en aan misogynie als je besluit je naaktfoto's online te verkopen. Hè? Objectiveer je niet je eigen lichaam om mannen te plezieren? En gaat dat dan niet in tegen het werk van feministen? Of is het juist vrijheid voor de vrouwen en de vrouwen zijn in control of their own bodies en verdienen hun eigen geld, make that money? Is het meer op die manier? Of is het juist dat je buigt voor de male gaze. Dat is een term die ik met filosofie leerde van Laura Mulvey. En dat gaat er eigenlijk om, ik wil er heel eventjes bij pakken, de manier waarop de beeldende kunsten en literatuur de wereld en de vrouwen daarin voorstellen en weergeven vanuit een mannelijk oogpunt. En eigenlijk ja, zegt het dus dat films worden gemaakt om mannelijke kijkers te plezieren. En zelfs al staat de vrouw centraal, dan is het altijd op een manier waarop de man het interessant vindt. En dat zelfs als een vrouw zeg maar volledig in zijn recht staat en de macht heeft, dat je altijd nog onderworpen bent aan wat de man wil. En dat bijvoorbeeld in deze situatie, daar zou je dat ook weer op kunnen betrekken. Dus weet je, wat is nou... de juiste manier om hier naar te kijken. Ik weet niet. Ik heb er ook nog steeds niet het antwoord op. En daarom was ik heel benieuwd wat jullie ervan vonden. Dus ik ga het nu eventjes bekijken. Ik vroeg namelijk ook, als je OnlyFans kent, wat vind je er dan van? Nou, eens even zien. Iemand zegt goed, want je moet het niet voor niets doen. En ik wil graag goed geluid hebben. Dat snap ik niet helemaal. Ik vind het heel nice. Maakt het makkelijker en veiliger om nudes te verkopen. Ik vind dat het twee kanten heeft. Zelf zou ik je niet voor kiezen. Maar ieder is baas over eigen lichaam. Ik vind het heel interessant. Als je het wilt doen, ga vooral je gang. Ik heb er zelf ook aan gedacht om het te starten. Maar mensen moeten het altijd zelf weten. Niet zoveel. Ik geloof dat er veel wordt gevraagd of Fabiola er een wil aanmaken. Nou, als ik dan iemand in Nederland zou moeten kiezen waarvan ik denk dat diegene het aan zou maken, dan zou ik wel voor Fabiola gaan, inderdaad. Come on, er is toch wel een betere manier om aan geld te komen. You do you. Iemand zegt ook, ik vind het een beetje raar. Ik vind het heel heftig. Kan je wel een normale baan krijgen als je hierop manifesteert? Ja, daarna vroeg ik van, eigenlijk voor iedereen in het algemeen, ook de mensen die OnlyFans niet kennen. Vrouwen die hun naaktfoto's online verkopen zijn, ... Kijk wat mensen daarop hebben gezegd. Die zijn ondernemers. Die zijn niet onzeker over hun lichaam. Die zijn waarschijnlijk vrij wanhopig op zoek naar geld en zien geen andere manier. Iemand zegt ook, waarom zou ik daar iets van moeten vinden? Nou, dat is ook precies waarom ik deze vraag stel. Van, moeten we hier überhaupt iets van vinden? Iemand zegt, niet slim bezig, maar ze moet het zelf weten. Business-wise bezig met het mis/gebruiken van domme verlangen van mannen. Dat vind ik wel leuk. Het zijn pornosterren. Ze zijn baas over eigen lichaam. Ze zitten waarschijnlijk in de problemen. Ik vind ze raar. Ik vind ze slim. Ik vind ze open-minded en gedurfd. Die zijn waarschijnlijk heel erg plut. Die zijn veel rijker dan ik. Waarschijnlijk wel. En dat vind ik dan ook wel mooi. Precies daaronder staat de reactie van iemand. Die zijn naar mijn mening heel goedkoop. Dus aan de ene kant vinden we ze goedkoop. Maar ze zijn waarschijnlijk heel rijk. Ze zijn boss as bitches. Ook gewoon mensen. Ze zijn niet heel slim. Grappig, de een zegt dus dat zijn hele slimme zakenvrouwen. De andere zegt totaal niet slim. En ik snap natuurlijk wel waar allebei de standpunten vandaan komen. Vrouwen die gewoon gerespecteerd moeten worden. Ik vind ze niet slim. Ik vind ze wanhopig. Dom. Juist durvers. Moet het zelf weten. Vrouwen met een dream job. Dit klinkt als iemand die daar helemaal voor wil gaan. Smerig. Oeh. Die is heftig. Even kijken. Wat als je later wil solliciteren? Het heeft echt een grote impact. Kwetsbaar. Waarschijnlijk zit er meer achter. Snel in staat om designertassen te kopen. Sletten. Oh, dat is ook een ernstige. Wow, dit is een lastige. Je hebt al snel een vooroordeel wat je niet wil. Nou ja, dat had ik dus ook een beetje bij mezelf. Ik heb hier best wel een vooroordeel over, merk ik. Terwijl ik aan de andere kant zoiets heb van, ja, you do you. Als jij hier geld mee wil verdienen. Super slim. Alleen, wat ik dan ook wel heb, is dat, zeker op YouTube, wordt het dus heel erg laten zien hoeveel geld je hiermee kan verdienen. En op zo'n makkelijke manier. Waardoor ik dus een beetje bang ben dat heel veel meiden, ook jonge meiden, hierdoor beïnvloed worden. Weet je, aan de ene kant heb ik dus, ik denk iedereen heeft recht om de keuze te maken hoe zij of haar geld wil verdienen. Ik vind ook dat ik er gewoon respect voor moet hebben, want ze doen in principe niemand kwaad. Weet je, dat is gewoon, ze doen niemand kwaad. Maar aan de andere kant, ze doen misschien op de meest directe manier niemand kwaad, maar indirect misschien wel. Weet je, dit zijn influencers die soms ook hele jonge volgers hebben. En doordat ze zo openbaar praten over hun OnlyFans, soms ook zeggen gewoon hoeveel ze ermee verdienen, breng je die jonge volgers wel in heel direct contact met deze makkelijke manier van geld verdienen. En kan iemand van onder de 18 bepalen of zij voor altijd haar nudes online wil hebben? En natuurlijk, er zit op deze site ook een blok van dat je onder de 18 volgens mij niet, of je mag helemaal geen account aanmaken, of je mag niet lewd content erop zetten, zeg maar. Maar BBC 3, die heeft in april een documentaire uitgebracht met een onderzoek. En die weet natuurlijk ook dat als je een account maakt op OnlyFans, dat je heel makkelijk gewoon kan zeggen dat je ouder bent dan 18. En daarom hebben ze gekeken naar Twitter-gebruikers. Want op Twitter wordt vooral gepromoot als er een OnlyFans-account is. En een derde van de Twitter-gebruikers die naaktfoto's te koop adverteerden, dus die dat bijvoorbeeld in een bio hadden staan, die accounts, dus die Twitter-accounts, die behoorden tot minderjarige meisjes. En de meeste daarvan gebruikten dus OnlyFans om de verkoop ervan te doen. Dus op OnlyFans deed ze dan of ze ouder was, maar omdat ze via Twitter het promoten en ze op Twitter wel een juiste leeftijd hadden ingevoerd, konden ze dat dus zien. Dus ja, je hebt wel daarmee te maken dat heel veel jonge meiden zien van, oh, zo makkelijk kan het dus zijn. Gooi ook even een naaktfotootje online en je weet niet wat daar eventueel later mee gedaan kan worden. Dat vind ik er een beetje tricky aan. En daarnaast maak ik me ook een beetje zorgen wat voor beeld het met zich meebrengt over vrouwen in het algemeen, waar ik het net over had. Want ik vind het super vet dat ze hun eigen geld verdienen en zij zijn in principe in control. Zij hebben de macht, kunnen zelf bepalen wat ze wel en niet doen. Iedereen maakt zijn eigen keuzes, maar je doet het wel door te profiteren van een maatschappij. Waarbij vrouwen eigenlijk in dienst zijn van die mannelijke gaze. Waarbij vrouwen betaald worden voor hun lichaam en niet voor wat ze inhoudelijk kunnen bijdragen aan deze wereld. Ik zag ook een quote ergens voorbij komen. Sex work is where capitalism and misogyny meet. En misschien is het niet zo slecht allemaal hoor. Misschien maak ik het ook wel allemaal groter dan dat het is. Maar dat is wel iets waardoor ik het lastig vind om er volledig achter te staan. En wie weet, pas ik mijn mening over een maand weer aan. Ik denk ook niet dat het bijvoorbeeld een slim idee is om het helemaal te verbieden op OnlyFans. Want je weet ook weer niet wat voor. Ik vind ook, ja, er zijn natuurlijk heel veel dingen die misschien niet goed zijn en waarvoor mensen zeggen daar moet een verbod op komen. Maar dan zul je ook zien dat de illegale markt alleen maar groter wordt en sterker wordt. Maar deze twee punten, dat zijn wel dingen waardoor ik nu nog een beetje denk van, ik weet niet. Ik kan er gewoon nog niet helemaal achter staan. Ik ben nog een beetje in het midden. Ik wil nog twee quotes voorlezen van eigenlijk de twee verschillende kanten die er zijn. Even kijken. Dit is van mancunion.com. En dat was gewoon een soort opiniestuk over dit platform. There's nothing out of the ordinary about traditional online porn. It's an established, completely legal industry used by millions every day without a second thought. Why then, when women are given the opportunity to make a killing on their own terms, with their own rules, hours, creating online content that they feel safe and happy producing for customers, they are satisfied taking money from, do many people feel so differently? To women, sex and sex appeal can be sacred, or it can be a commodity, or it can be both, or neither. And how it's used by one person doesn't need to have anything to do with the next person, because only they own it. So treat everyone's grind with respect and an open mind. These women are making thousands, in some cases millions, whilst also emanating with pride in their bodies and sexualities. And I think that threatens men. Ja, dit vond ik wel een heel interessant stuk. En ondertussen was er dus ook een Reddit-discussie. waarbij iemand had gezegd, I hate the OnlyFans trend. En dit, hier zei iemand, I'm pretty active on Twitter and it seems like every other girl who shows up on my timeline has an OnlyFans account, sells her nudes and or has sugar daddies. They're constantly tweeting stuff like, buy my content so I can eat this week, and subscribe to my premium Snapchat to help pay back my student loans. Of course, I'm not trying to hate on these women. They're doing what they have to do to make ends meet. I hate the conditions they're put in and how normalized sex work has become by men and even other women. Sex work is where capitalism and misogyny meet. Nou, deze quote gebruikte ik dus eerder. Vond die wel mooi omschreven. When men can pay all bills, they get a normal side job. When women can pay their bills, they turn to porn and prostitution. Ik weet niet helemaal of ik hier achter sta hoor, maar... It makes me sick to see men encouraging women to do this and then play it off like they're so woke and feminist for supporting the sex industry. I feel like this trend hurts teenage girls the most. Underage girls on Twitter talk about how they can't wait until they're 18 so they can become sex workers, and some even lie about their age so they can start selling their nudes sooner. I wish these girls knew how harmful the industry is and that men would stop encouraging them to do it. En iemand anders reageerde daar weer op met... En iemand anders reageerde daar weer op met... I just personally don't see how it's empowering. I honestly think it's degrading. You're putting a very low, might I add, price tag on your body. You're essentially reinforcing the idea that yes, women are just sex objects. I just hate all of it so much. It's not empowering, it's not woke, it's fucking sad. And to be honest, it makes life a lot harder for all of us non-woke women who don't feel like it's okay or admirable. When they sell their bodies like that, they're telling men that they're a hot commodity that can be bought and sold. This translates to the idea that women as a whole are objects put on this earth solely for sexual gratification. Now all of us are treated like sexual objects, and I'm sorry, but I did not sign up for that. I don't want some perv jacking off to my intimate photos for a quick buck. Ja, dit komt een beetje overeen met wat ik net zei. Is dit misschien iets heftiger... En ik weet ook niet of het zo werkt hoor. Dat zij zegt, now all of us are treated like sexual objects. Misschien is dat helemaal niet zo. Maar alles wat natuurlijk gebeurd heeft in een bepaalde zin... invloed op denkwijzes die we hebben. Dat is gewoon zo. En in hoeverre dit een invloed gaat hebben op het grotere geheel... dat vind ik heel lastig te bepalen. Ja, ik heb het denk ik voldoende hierover gehad. Normaal sluit ik altijd heel mooi af van... nou, ik denk dat we hiermee op deze manier om moeten gaan. Of, we moeten sowieso iedereen in zijn waarde laten. Dat staat voorop. Maar verder heb ik nog niet echt een hele specifieke mening hierover gevormd. En iets wat ik ook deelde over... wat ik deelde in mijn blogpost 2 weken geleden... om een beetje afpagina was dat ik vind dat... we niet al te kritisch moeten zijn op mensen die van mening veranderen. Dus ik denk nu op deze manier erover. Misschien denk ik over 2 weken op een hele andere manier hierover. En vroeger vond ik dat altijd heel erg. Als ik dan... als ik meer informatie over een onderwerp kreeg... en ik daardoor van mening veranderde... dan schaamde ik me heel erg voor het feit dat ik van mening veranderde... en dan wilde ik dat in eerste instantie niet eens toegeven. Maar ik vind dat nu juist het mooie. Dat er heel veel onderwerpen zijn die ik nu niet snap... en of waar ik een deel nog niet van snap... of waar ik überhaupt nog heel weinig van weet... en dat ik daardoor kan leren en van mening kan veranderen. En misschien is dat dan juist wel een mooie conclusie van dit verhaal... dat ondanks de mening die je over dit onderwerp hebt, dat je altijd moet openstaan voor de meningen van anderen en dat je die moet aannemen als denkvoer en niet als een aanval op jouw mening. Dus wil je nog napraten over dit onderwerp, dan sta ik daar natuurlijk altijd voor open. Dus dan kan je me een berichtje sturen, een DM op Instagram. Daar heet ik Wat ik wou dat ik wist podcast. Vind ik alleen maar heel interessant. En daarbij wil ik dan dit onderwerp afsluiten. Ik hoop dat jullie het interessant vonden. Misschien was het überhaupt wel grappig om dit medium te leren kennen. Aangezien zo weinig van jullie het dus nog niet... kenden. Ja. Het is tijd om deze aflevering af te ronden. Ik merk het aan mijn spraakgebrek. Nog kort over de challenge. Ik ben deze maand dus elke dag aan het mediteren. En in de volgende aflevering, die dus een van de laatste dagen van juni geüpload zal worden. Ik hou je op de hoogte via mijn Instagram opnieuw. Daarin zal ik dus vertellen hoe die challenge mij is bevallen. Dus als je daar meer over wil weten, luister dan zeker de volgende aflevering. Dan wens ik je een hele fijne 2 weken toe. En ik zie je, of ik hoor je, of ik spreek je aan het eind van deze maand weer. En volgende week, volgend weekend, komt er dus weer een hele interessante blog online op mijn Petje Afpagina. Ja, dus als je daar nog in geïnteresseerd bent, dan moet je daar ook zeker eventjes op abonneren. En ik wou ook nog eventjes zeggen dat alle opbrengsten van de blogpost van vorige week over de Black Lives Matter movement zullen gedoneerd worden aan Black Lives Matter. Dat vond ik wel zo netjes, want iemand wees me daar ook heel terecht op van, ja, nou zet je dit achter een betaalmuur terwijl het over zo'n onderwerp gaat. En je daar als witte vrouw over praat. En dacht ik, ja, dat is ook eigenlijk best wel raar. En ik vind het ook wel heel mooi dat ik op deze manier daaraan bij kan dragen. Oké, thanks voor het luisteren en tot over 2 weken. Doei doei!